open kaart.
Een bak staat voor me met 150 kaarten. Op elke kaart staat een vraag. De willekeur regeert. De gast trekt zelf de vraag. En zo hopen we tot een gesprek te komen. En iets te weten te komen over de gast. En de gast, dat is André Kloekhoen. Hij is schrijver, denker, heeft heel lang in de wetenschap gewerkt. En nu is hij een vrij man en publiceert als een bezeten. Hij heeft een nieuw boek, Licht. De ondertitel is De Nederlandse Republiek als bakermat van de verlichting. André Kloekhoen, hartelijk welkom.
Pieter, dankjewel.
Bij de verlichting denk je meestal aan Frankrijk misschien, Voltaire en al die anderen. Misschien denk je bij de verlichting nog wel aan Engeland. Maar Nederland en de verlichting, dat is eigenlijk iets dat je meestal niet hoort.
Nee, je denkt ook vaak, hoor je vaak Duitsland, Goethe natuurlijk.
Ook, hè? Ja.
En Nederland hoor je eigenlijk nooit iets over. Er zijn zelfs twee Nederlandse filosofen geweest die er ooit over geschreven hebben en gezegd hebben, Nederland en de verlichting, dat is net zoiets als de wijncultuur boven de Moerdijk. Kortom, dat stelt helemaal niks voor. En het laatste boek, zijn naam even kwijt, die zegt de verlichting, dat is Duitsland, Frankrijk, Engeland. En die noemt Nederland niet eens in zijn eigen boek. Terwijl volgens de meest recente inzichten Nederland de bakermat van de verlichting is.
En je
daar is het begonnen.
Je plaatst het dan ook iets eerder dan wat traditioneel wordt aangeduid als de verlichting, als je het gewoon leert in je basisopleiding geschiedenis. Jij gaat een stukje terug, de 17e eeuw in. Waarom zeg je hier in die republiek werd de verlichting geboren?
Nou, je moet ergens een beetje het verhaal aan ophangen natuurlijk. En wat gebeurde er als belangrijkste gebeurtenis, dat was dat Descartes hier zijn filosofie ontwikkelde. De eerste verlichte filosoof. En hij was de voorloper van onze Spinoza. Dat waren de verlichtingsdenkers. En die zitten toch wel een tijdje voor Voltaire en Rousseau in Frankrijk. Dat soort dingen. Dus ze waren eerst. En als je dan ook nog zegt dat Descartes en Spinoza hun ideeën baseerden op wetenschappelijke ontwikkelingen uit die tijd. Dus de ideeën van Galilei en Kepler bijvoorbeeld. Dan kom je toch terecht bij de telescoop en de microscoop. Dat zijn de instrumenten waarbij het allemaal is begonnen. En dat zijn Nederlandse uitvindingen. De telescoop is uitgevonden door Jan Lippershey. En de microscoop ook in die tijd allemaal in Zeeland. En de grote telescopisten en microscopisten zaten dus echt hier. Met een uitzondering van Galilei.
Galilei werd vervolgd. Descartes die ging er vandoor. Die ging niet voor niks naar de Republiek toe. Hij dacht, hier kan ik wat rustiger werken.
Yeah.
Hij aarzelde, moet ik dit grote werk nou publiceren? Hij doorzag de gevolgen ervan. Er is vaak op gespeculeerd waarom nou net in die Republiek, die toch wat malle constructie, een land zonder koning, een land waar niemand echt de baas is, waarom daar de schilderkunst bijvoorbeeld tot zo'n hoogte kon gaan, waardoor de economie daar zo gigantisch kon floreren, waarom zo'n klein landje ineens een koloniaal wereldrijk kon veroveren. En nu ligt er ook de vraag, hoe kon zo'n landje ineens een bakermat zijn voor verlichting?
Nou ja, daar kan je over nadenken. En het is een, meestal worden gezegd, het is zo'n gecompliceerd verhaal, daar kom je niet echt uit hoe het nou precies zit. Maar je kan toch altijd wel iets vinden. Voor die telescopen en die microscopen, die volgens mij echt aan de basis liggen van de verlichting. Je moet je voorstellen dat tot die tijd de mensen kenden hun natuurlijke omgeving. Dat was wat ze wisten. En door de telescoop en de microscoop zijn echt het universum opengegaan. En is het de microwereld opengegaan. Dus er kwamen werelden bij. En dat is gedaan door de ontwikkeling van die optische instrumenten. En wat heb je daarvoor nodig? Daar heb je dus glas voor nodig. En dat glas is meestal het probleem. Want dat moet je maken. En het is, als je de enige paar lenzen ziet die uit die tijd over zijn gebleven, van Galilei bijvoorbeeld, dan denk je, hoe kan die man daar iets door gezien hebben? Een bruin stukje materiaal met barsten erin en vlekken erin. Hij heeft er doorheen gekeken, maar je begrijpt best dat je daar weinig door zag. En hier in Nederland, met name in Zeeland, hadden we een glasindustrie die prachtig helder glas kon maken, waar je schitterende lenzen van kan slijpen. En daar zagen dus de mensen opeens van alles door.
En de meeste grote wetenschappers waren naast wetenschapper ook een soort van instrumentenmaker van Leeuwenhoek.
Zowel Huygens als Descartes als Spinoza. Dat waren lenzenslijpers. Die waren met telescopen en microscopen bezig.
Al dus een introductie op het boek Licht. Maar we zijn hier ook op wat willekeurige vragen er doorheen te jassen. Ik wil je vragen om een van deze kaarten te trekken. Liefst ergens halverwege, want dat schudden is niet mijn sterkste punt. Okay.
Dan neem ik deze. En dan moet ik hem ook even lezen wat erop staat.
Ja.
Wat is de mooiste reis die je gemaakt hebt? Dat is de vraag.
Ja.
Nou, dan heb je... Ja, ik reis tegenwoordig helemaal niet meer, want ik heb alles gezien.
Alles?
Voor mijn gevoel. Ik heb geen zin meer om weg te gaan. Dan denk je, oh, dan heb je weer van die bergen. En van die... Dus dat boeit me niet meer. Ik blijf liever thuis om te schrijven. Maar ja, ik heb een keuze uit. Ik heb dus, nou ja, 3 jaar geleden een roman geschreven. Die heette De Trip naar het Morgenland. Dat ik met een Amsterdamse hippie-commune op een oude botter die we hadden aangeschaft van het IJsselmeer, binnendoor Zeeuwse wateren, Kanaal du Nord, Rhône, de Middellandse Zee in zijn gevaren en daar als commune hebben geleefd en rondgevaren. En dat was natuurlijk exceptioneel. Het was zo'n geweldige tijd. Ongeveer 2 jaar heeft het geduurd, het verhaal.
Mijn iedereen in wisselende combinaties werd verliefd op elkaar, kreeg relaties met elkaar. Het was sociaal ingewikkeld.
In het begin was dat helemaal niet zo. Het was voorkomen helder. Er waren stelletjes. Maar als je met z'n 14e waren we toen in zo'n kajuit van een botter woont, onderweg, en je komt er dus ook niet vanaf, want je zit op kanalen en meren en rivieren, je dus binnen, dan wordt het natuurlijk broeierig. Dat kan haast niet anders. Dus het is wel relationeel gesproken totaal uit de hand gelopen, ja.
Ik kan me het boek goed herinneren. Ja. Ik weet ook nog de platjes die op een zeker ogenblik in de gemeenschap geïntroduceerd werden.
Ja, dat was een geweldige reis. Maar de meest indrukwekkende was eigenlijk voor het eerst mijn allereerste reis met mijn geliefde. En dat ik in een bestel-eend Denemarken doorreed en op een boot stapte en daar aankwam in Noorwegen. En dat is een sprookjesland. Als je daar uit Nederland daar aankomt en je ziet daar die bossen en die rotspartijen en die bemoste bomen en die meren met daar die landtongen in en daar die, en je kan daar je tentje gewoon neerzetten. En is, nou, ik was werkelijk adem. Ik dacht, hoe is dit mogelijk?
Het sprookjesland. Welk jaar was dat?
Dat was, het moet in 1965 geweest zijn in die tijd.
Laten we nog een kaart trekken.
Nog een eerste. Ja. Oké. Okay. Opstreek diezelfde. Ben je goed in je week? Is de vraag. Ja.
Ja. Na zoveel jaar kun je dat gewoon wel zeggen.
Ja. Nou, ik heb een paar dingen die ik tot mijn werk heb gegeven. Ik heb college gegeven. Ik heb gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. En daar was ik goed in. Heb je een criterium voor van ben je op je basis van je onderzoek ooit gepubliceerd in een toonaangevend tijdschrift? Jazeker. Dus ik als een van de weinigen van mijn vakgroep. Kan ik me nog heel goed herinneren. Ik heb college gegeven en mijn studenten vonden mij een goede docent. Ik vond het ook altijd ontzettend leuk om dat te doen. Dus doseren is zo verschrikkelijk leuk. En ik ben natuurlijk, zou je kunnen zeggen, schrijver geworden aan het eind van het leven. En daar ben ik zelf ook tevreden over. Wel, wat daar, weet je, ja, dat heb je niet zelf in de hand, hè? Maar, dus eigenlijk vind je jezelf goed, ja.
Bij mij is dat meer de vertwijfeling in je werk. Van ja, wat is nou uiteindelijk je werk geworden? Want je was nooit heel trouw aan een vakgroep of een vakgebied of aan een leeropdracht.
Nee.
Je volgde toch je eigen interesses altijd?
Altijd mijn eigen interesses en die waren zo breed mogelijk. En ik heb ooit van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, wat je er ook over kan zeggen voor slechte dingen, maar ze hebben me ooit de opdracht gegeven: maak nou eens een studieonderdeel die goed is voor waar alle studenten iets aan hebben. Letterenstudenten en ook natuurkundestudenten en rechtenstudenten, medicijnenstudenten. En toen mocht ik dus een college-serie maken die zo breed mogelijk studenten voor moest bereiden op hun maatschappelijke leven. En dat is dus een buitengewoon interessant. En daar is ook het grote boek uit voortgekomen.
De geschiedenis van het
westerse denken. Ja. Dat is daar het de resultaat van geweest. Dat was ook het college-dictaat voor de studenten.
Een hele dikke pil. Ik ben er nog steeds mee bezig na al die jaren. Ja. Dat moet je ook niet in één keer achterover slaan.
Ik lees het zelf ook nog wel eens in. En dan kom ik ook over dingen tegen dat ik zeg van, oh ja, heb ik dat? Ja. Dat ik zelf niet meer weet eens dat ik dat er ook in heb gezet. Dan kom ik dat met verrassing interessante stukken tegen.
Laten we nog een kaart bekijken.
Wat is belangrijker, inspiratie of transpiratie? Ik zou zeggen dat ik dat niet weet. Het is altijd. Inspiratie is buitengewoon belangrijk. Heb ik ontdekt. Dat gaat wel buiten de schrijver om. Wat ik maar zeg. Hè. Op een ochtend word je wakker en je hebt een idee van een boek. En je denkt, maar hoe kom ik daar nou aan? Maar om het een boek van te maken, moet je heel veel concentratie, geduld, ijver hebben om dat ook voor elkaar te krijgen. En dus zonder die inspiratie kom je er niet, maar met inspiratie alleen kom je er ook niet.
Je moet tijd maken, tijd besteden aan het project.
Ja, dat is heel belangrijk. Je moet vooral de tijd nemen. Geduld hebben. Want als je een idee hebt, wil je het ook klaar hebben. Hè? Dan denk je, oh, die idee moet klaar. Maar dan moet je het geduld opbrengen om dat woord voor woord op te schrijven en de zin voor zin een verhaal van te maken. En dat is echt monnikenwerk.
Laten we nog een kaart doen.
Bij wie ben je in de leer geweest? Nou, dat zijn vooral. In mijn latere leven zijn het filosofen geweest die ik heb gelezen. En mijn grote voorbeelden in hun filosofie. Dus kan ik er zo drie noemen: Michel de Montaigne. En Baruch Spinoza. En. Friedrich Nietzsche, dat zijn mijn grote filosofen waar ik ontzettend veel van heb geleerd.
En filosofie is uiteindelijk ook min of meer je vak geworden.
Ja, nou ja, dat moet ik nooit hardop zeggen, want ik heb filosofische vrienden, die hebben dat ook gestudeerd. En die zeggen dat, jij bent geen filosoof, want je hebt het niet gestudeerd. Dat is kennelijk een criterium voor een hoop mensen. En dat heb ik dus niet. Dus ik ben het voorkomen filosofisch gesproken autodidact. Gewoon heel veel gelezen en nagedacht en dat soort dingen. Maar ik heb geen één college filosofie gevolgd. Spontane ken ik uit de boeken. Spinoza ken ik uit zijn boeken. Nietzsche uit zijn boeken. Dus ik mag dat niet zeggen dat ik filosoof ben.
Daar wil ik niemand zijn vak afnemen. Maar dat is eigenlijk ook gek. Dat dan alleen mensen die ervoor gestudeerd hebben met een brevet als een soort rijbewijs zich in de wereld van het denken mogen begeven.
Ja, dat vinden mensen die dat gestudeerd hebben met name.
Ja, dat is ook een soort kartelvorming.
Ja, ik heb ook ontzettend. Ik heb een boek geschreven over de geschiedenis en de filosofie van de muziek. Ik heb ongelooflijk op mijn huid gehad van muzikologen. En ik heb nu een boek geschreven over de geschiedenis. En ik vrees dat ik erg op mijn huid zal krijgen van historici, want die ontdekken natuurlijk allemaal professionele foutjes erin. Dat ik een datum mis heb. Of dat ik toch een. Nou ja, ik ben zeer benieuwd wat er voor kritiek op het boek komen.
Nou ja, het boek is wel heel leesbaar. En het geeft een duidelijke gedachte weer. Hoe je die verlichting moet zien en hoe je die republiek moet zien.
Ja, maar historici laten zich niet het onderwerp afpakken, zal ik maar zeggen. Dan voelen ze zich bedreigd in hun bezigheid. Dus ze gaan op hun ponteneur staan en iets zoeken, waardoor ze kunnen zeggen: ah nee. Ik kan wel echt zien dat het geen historicus is in het boek geschreven heeft. En het daarmee proberen af te serveren.
Ik ben benieuwd hoe het zou gaan. Yeah. Ligt de Nederlandse Republiek als bakermat van de verlichting. André Kloekoen, dank je wel.
Heel graag gedaan, Pieter.